sein Herz. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in de eeuwigheid. En die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader door Jezus Christus de Heren in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zingen uit Psalm 47, daarvan het eerste en het derde vers. Juicht, o volken, juicht, handklapt en betuigt, onze God uw vreugd, wees te saam verheugd. Psalm 47, de versen 1 en 3. Gemeente, stellen wij ons onder de tucht en de belofte van de heilige wet des Heren. Na de samenvatting zoals de Heer Jezus ons die gegeven heeft, zingen wij Psalm 86 en daarvan het derde vers. Psalm 86, vers 3. Heer, door goedheid aangedreven zijt gij mild in het schuld vergeven. En wat er verder volgt. 86, vers 3. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis hebt uitgeleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, en zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaag, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En op een vraag van een van de schriftgeleerden: welke is het eerste gebod van alle, antwoorden Jezus: het eerste van al de geboden is: hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En u zult de Heere uw God liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Wij doen voorbeden voor Matanja Boom, die deze week samen hoopt te doen. Misschien zijn er nog anderen. Wij doen voorbeden voor het volk Israël, dat geteisterd wordt door geweld. Nou ja, het is niet alleen maar in Israël, maar het is ook in Palestina, de Gaza-strook. We bidden voor een wereld in nood. Zoeken wij nu het aangezicht van de Heer in het gebed. Laat ons bidden. O almachtige, genadige God, we komen tot u in een wereld waar raketten worden afgeschoten en bommen vallen, en waar het corona om zich heen grijpt, en waar mensen aan andere ziekten lijden, epidemieën, en heel de wereld is grote nood. Maar niet alleen maar lichamelijke nood, niet alleen maar materiële nood, maar er is bovenal geestelijke nood. En dat heeft te maken met hoe wij staan tegenover u. Dat geldt niet alleen maar voor ons die hier in de kerk zijn en uw woord mogen horen, maar dat geldt voor de hele wereld. Paulus noemt een aantal geboden en uitspraken van het Oude Testament, en hij besluit dat in de Romeinenbrief met te zeggen dat deze dingen zijn geschreven omdat de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Er kan niemand die leeft voor uw aangezicht bestaan. Dat geldt ook voor ons. En het is een boodschap die we vaker hebben gehoord en die we vaker hebben beleden. Maar Heere, we bidden van u, geef dat we het mogen erkennen. Wij zijn door onze zonde in een geestelijke staat terechtgekomen die de apostel een doodstaat noemt. Dood in zonden en in misdaden. En dan kunnen we nog wel ademen en dan kunnen we nog wel eten en drinken en lopen enzovoorts. Maar tegenover u zijn wij dood. Doof en dood voor uw woord en voor de inwerking van uw Heilige Geest. En het zou hopeloos gesteld zijn als u zelf in uw grote genade er niet aan te pas gekomen was. Maar wij mochten in de lijdensweken stilstaan bij uw lijden en sterven, Heere Jezus. En met Pasen bij uw opstanding uit de dood. En afgelopen donderdag bij uw hemelvaart. En ook vanmorgen mogen wij daar nader bij stilstaan. U hebt in uw zoon naar een mensengeslacht omgezien dat naar u niet vroeg. Maar u breidt uw handen uit naar een ongehoorzaam en een tegensprekend volk. En zo komt u vanmorgen ook tot ons, om het tegen ons te zeggen: wend u naar mij toe en word behouden. Zoek je heil niet in deze wereld, maar zoek het bij mij. Komt herwaarts tot mij, hebt u gezegd, die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Geef dat we die in uw huis ook mogen ervaren. En wilt u die genade, Heere Jezus, die u verworven hebt, ook uitdelen. En stel uw dienaren tot een uitdeler van uw menigerlei genade. Heere, de apostel heeft het gezegd, sommigen heeft gij gegeven, en dan gaat het toch over die hemelvaartgeschenken. Sommigen heeft hij gegeven tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars. En het heeft als doel de volmaking der heiligen en het werk der bediening. Heere, wilt u dat werk zegenen? Het is uw eigen werk. Het is geen mensenwerk. Al gebruikt u daar wel mensen voor. Maar het ziet alles op u. En mogen we dan zo ook als gemeente hier in de kerk en thuis, net als een dienstknecht zien op de hand van hun Heer, op u. En zoals een dienstmaagd ziet op de hand van haar vrouw, mogen ook zo onze ogen op u gevestigd zijn, totdat ook u ons genadig zult zijn. Want daar gaat het toch om, Heere, dat we genade van u ontvangen. Voor het eerst of opnieuw. We hebben het allemaal nodig. We hebben het voor de eerste keer nodig om te zien wie wij zelf zijn, maar ook wie u bent. en om te zien op uw Heer Jezus Christus. Ten hemel gevaren, ja. Er staat een wolk nam een weg van voor hun ogen. Ze hebben het wel gezien dat u naar de hemel bent opgevaren. Ze hebben uw zegenende handen gezien. Maar toen nam een wolk hen weg voor hun ogen. En zo is het vandaag nog. Het is voor ons verborgen. Maar geef dan toch de ogen van het geloof, Heere. Opdat wij door donkere wolken mogen heen zien. Tot op u die in de hemel zit. Die zit aan de rechterhand van uw hemelse Vader. En wilt u dan onze voorbidder zijn. En voor ons bidden, ons pleiten en ons zegenen. Heere, ontferm u over ons allen. Over de gehele gemeente, hier in de kerk en thuis, schenk ook thuis uw zegen. Bidden u, Heere, voor hen die ziek zijn, die met corona te maken hebben of hebben gehad. Heere, wees gij ze nabij. Of met andere ziekten, Heere, we dragen ze aan u op. U bent de toch die onze krankheden kent en liefderijk geneest. Heere, wij bidden u voor allen die in nood zijn. Voor hen die geliefden hebben moeten missen. Weduwen, weduwnaren. Ouders die een kind moesten missen. Voor hen die eenzaam en die alleen zijn. Heere, wees gij ze nabij. Wilt u vertroosten het hart dat schreiend tot u vlucht. En ontferm u dan, Heere, ook over uw volk Israël. Dat door bommen, door raketten wordt geteisterd. Maar het gaat over en weer tussen de Gaza-strook en Israël. Heere, o geef toch dat en de Joden en de Palestijnen naar u zullen vragen. En uw hulp en uw bijstand zullen verwachten. En dat heil dat in Christus Jezus is. Daarna zullen uitzien, opdat alle dingen mogen medewerken ten goede. En dat vragen we voor heel de wereld. Laat uw koninkrijk komen. Heere, zegen allen die gij roept. In uw gemeente en in het werk van de zending en evangelisatie wilt u met uw zegen bekronen. En stel allen die gij roept om in uw wijngaard te arbeiden en op zendingsvelden. Stel hen in staat om uitdelers te zijn van uw menigerlei genade. Heren, wij bidden u voor de zondagschool die vanmiddag samenkomt. Ook voor de ouders die daarbij worden uitgenodigd. Wilt u de kinderen zegenen en hen die de zondagschool geven. Wilt u uw bijstand en uw hulp daarin laten zien en laten merken. Ontferm u, Heren. Over de jongelui die examen hopen te doen deze week. Wilt u ze bijstaan en helpen. Dat bidden we ook voor Matanja Boon. Heere, wees gij ook haar nabij. En wilt u helderheid van gedachten geven. Inzicht in de vragen die worden gesteld. Wij vragen het u uit genade. De vergeving van al onze zonden. Zie ons niet aan in onszelf, maar zie ons aan in uw lieve Zoon, onze Heer Jezus Christus. Uit genade alleen. Amen. De schriftlezing vindt u in Efeze 2. Efeze 2, de verzen 1 tot en met 10. En u heeft hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonde. In welke u eertijds gewandeld hebt naar de eeuw van deze wereld. Naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Onder welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben, in de begeerlijkheden van ons vlees. Doende de wil van het vlees en van de gedachten. En we waren van nature kinderen des torens, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmee hij ons heeft lief gehad, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. Hij heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus, omdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom van zijn genade door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave. Niet uit de werken, omdat niemand roemen, want we zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. Tot zover. De tekst voor de prediking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte Efeze 2. Daarvan, ja, ik lees de verzen 4 tot en met 7. Ik wil vooral ook aandacht geven aan dat zevende vers, maar ik lees alle versen, de versen 4 tot en met 7. Maar God, die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. Hij heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel, in Christus Jezus, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom van zijn genade door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. We staan stil bij de bijzondere betekenis van Christus' opwekking en hemelvaart voor ons vandaag en in de toekomst. We letten op ten eerste God, de bron van het heil. Vers 4 begint met maar God. Maar God, en dat staat tegenover het voorgaande. Maar God. Ten tweede Christus' opwekking en hemelvaart. En wat dat dan betekent, we zijn met hem opgewekt, met Christus opgewekt en met hem, met Christus gezet in de hemel. En ten derde, wat hij aan ons laat zien, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen, dat hij aan ons zou openbaren, zou laten zien. Dus God laat het ook zien, de uitnemende rijkdom van zijn genade door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Wij maken nu het volgende bekend. De diensten voor aanstaande zondag, eerste Pinksterdag, Deo Volente, 23 mei. Dus morgens om 10:00 hoopt voor u voor te gaan dominee A. Liefting. En s'avonds om 6:30 dominee J.C. de Grote Dordrecht. De dienst voor maandag, tweede Pinksterdag. Dan hoopt voor u voor te gaan om 10:00 dominee J. Belder uit Harskamp. De eerste collect is voor kerkomroep en de tweede collect is voor de evangelisatie. Kunt u gaven doen in de bestemde zakjes bij de uitgang. Ter inleiding op de prediking gaan wij zingen Psalm 145, de versen 2 en 3. 145. Vers 2, ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden en uw wonderlijke dame diep ontzag aandachtig gadeslaan. En wat er verder volgt, u noemde nu Psalm 145, de versen 2 en 3. wordt een jongetje 's morgens vroeg wakker en die voelt: ik ben heel erg ziek. Ik heb pijn. En zo erg dat je begint te huilen. Dan komt mama naar boven en zegt: mama, ik ben heel erg ziek. Ik heb heel erg veel pijn. Nou, wat is dat erg voor jou, dat je heel veel pijn hebt. Maar wat denk je dat je mama dan nog meer zal zeggen? Hè? Zal die dan, zal misschien vragen: waar heb je dan pijn en zo. Maar op een gegeven moment dan denk ik dat je mama zal zeggen: weet je, maar daar zijn ook nog wel medicijnen. En ja, er is ook nog een dokter. We kunnen ook de dokter bellen. En vragen of de dokter komt. Of we kunnen naar de dokter gaan. En dan met jou naar de dokter gaan en vragen of hij wil kijken of er wat aan te doen is. Ik gebruik het maar als een beeld. In Efeze 2 gaat het over iets dat nog veel erger is dan een hele erge kwaal. Dan gaat het over dood zijn in zonde en in misdaden. En daarbij moet je niet letterlijk denken aan de dood, aan een lijk. Al heeft het er natuurlijk wel enig verband mee. Maar het gaat hier over dood zijn terwijl we nog ademen, terwijl we nog lopen, terwijl we nog eten en drinken. Maar dat heeft te maken met ons innerlijke, met ons hele bestaan tegenover God. Tegenover God en voor God zijn we dood. En doof. Doof voor wat hij tot ons te zeggen heeft. Ja, dat is de conclusie van wat Paulus in de versen daarvoor heeft geschreven. We hebben gewandeld in zonden en misdaden. Het is een kwestie van wandelen, hè? Wandelen. In de Filippenzenbrief, dan zet Paulus tegenover elkaar: onze wandel is in de hemel, maar velen, zegt hij, wandelen anders. Van wie de God is de buik en hun heerlijkheid is in hun schande, de welke aardse dingen bedenken, dat staat tegenover elkaar. Dus je zou kunnen zeggen, het gaat over wandelen. Vers 2 van ons teksthoofdstuk: en welke u eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw van deze wereld, naar de gedachte van deze wereld, naar de overste van de macht der lucht. Dus we laten ons leiden, of we hebben ons laten leiden door de macht van de oversten van de lucht. Ja, in Israël werd dat zo gezien. Je hebt de wolkenhemel en daarboven heb je de hemel waar de machten zich nestelen of zich vestigen. En dan heb je, ja, er wordt gesproken over de derde hemel, nog wel de zevende hemel. Die troont daarboven. Maar boven die wolken, daar zijn geestelijke machten werkzaam. Daar is de overheid, om maar wat te noemen. Ja, het is toch heel opmerkelijk dat in diverse landen die dictatoriaal geregeerd worden, er één mannetje aan het hoofd staat. En die heeft het dan kennelijk voor het zeggen. Dat kan dat ene mannetje natuurlijk nooit. Maar dat is omdat er een geestelijke macht werkzaam is boven deze wereld. En die heeft dan hele volkeren in de macht, en om niet te zeggen in duivelse macht. En daar hebben wij ons, zegt Paulus, door laten leiden. Onder de welke gij eertijds alle verkeerd hebt in de begeerlijkheden, dat brengt dat met zich mee. We laten ons leiden door de begeerlijkheid van het vlees. Door de begeerlijkheid van de ogen. Dat wat we voor ogen hebben en dat wat we genieten kunnen. Ja, dat is in deze wereld natuurlijk al om. En we kunnen als kerkmensen niet zeggen: wij zijn daar vreemd aan en wij hebben daar part nog deel aan. En we zijn daar ver boven verheven. We worden daar ook door geïnfecteerd. We gaan daarmee om. We krijgen er het een en ander van mee. Ja, we maken deel uit van deze wereld. Die zich laat leiden door de begeerlijkheden van het vlees. De reclame die speelt daar natuurlijk geweldig op in. Maar ja, ook daarin ook allerlei geestelijke machten die ons in hun greep houden. En we doen de wil van het vlees, van de gedachten, en het gevolg daarvan is, ja, God vertoornt zich daarover. God wordt daar heel erg boos over. Als wij zondigen, dan moet je niet denken van, ja, er is niemand die het ziet. Er zijn wel mensen geweest, in Malachi staat dat. Er zijn mensen die zeggen, God ziet het niet en hij hoort het niet. Er is geen gedenkboek voor zijn aangezicht. Maar de profeet zegt, God ziet het en hoort het wel. God kijkt dwars door het dak van de kerk heen. Hij kijkt ook dwars door onze schedel heen. Hij kijkt tot in onze gedachten. En hij vertoornt zich, hij wordt ontzettend boos over al die zondige dingen die wij denken en die wij doen. En daarom zijn wij, zo noemt Paulus dat, kinderen van de toren. Het wordt ook aangehaald in een doopsformulier. Kinderen die aan de toren van God onderworpen zijn, die daar mee te maken hebben. En je kan niet zeggen, dat gaat ons niet aan. Ja, ik heb daarnet gezegd, het is erger dan een lichamelijke kwaal. Het is erger dan een hele erge ziekte. Het is erger dan corona. En je kan terecht voor corona bevreesd zijn. En er zijn natuurlijk andere ziekten. We hebben het ook over de gevreesde ziekte. En er zijn nog veel meer dingen die ons leven bedreigen en aantasten. Maar hier kan je, ja, wel echt bang voor zijn. Dat je aantast. En dat tast niet alleen maar je lichaam aan, maar dat tast ook je ziel aan. Je hele bestaan is van daardoor, door die zonde, van God vervreemd. Ja. En onze tekst begint, vers 4, met maar God. Toen ik het had over dat kind dat heel erg ziek was. En dat zei tegen mama, ik ben heel erg ziek en ik heb heel erg pijn. Op een gegeven moment zal mama zeggen, maar er is wel een dokter en we kunnen naar de dokter toe. En dan zeg ik vanmorgen tegen u allemaal en ook tegen jullie kinderen, we kunnen een zondig hart hebben, een zondige gedachte hebben, zondige dingen doen, maar God. En ja, dat is het wonder. Dat is natuurlijk ook het wonder van de kerkdienst. Dat we daarvan mogen horen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid. Door zijn grote liefde waarmee hij ons heeft lief gehad. God komt er aan te pas. God komt naar ons toe. Ja, ook nu het er zo met ons voor staat. Ook nu het zo met ons gesteld is. En dan mag ik je ook bij voorbaat zeggen, van meet af aan zeggen, daarom hoeven we niet te wanhopen. En daarom hoeven we niet moedeloos te zijn. En daarom hoeven we niet bij de pakken neer te gaan zitten. En daarom hoeven we ons niet mee te laten voeren door allerlei moedeloze gedachten. Maar waar het om gaat, dat is, ja, nou is de hemel ook bewolkt. Van tijd tot tijd komt daar regen uit. En dat kan je ook wel eens somber stemmen. Maar dan weten we allemaal, en dat weten de kinderen ook. Wat zit er achter die wolken? We kunnen hem niet zien. Maar er zit er al wat achter. Wat zit er achter de wolken? De zon. En als die wolken dan weggaan, dan breekt de zon, breekt het zonlicht door. En zo mag je dat ook zien. Maar God. En dan kan het wel eens zijn dat we dat niet zien. Dat we daar geen oog voor hebben. Dat we er niet bij kunnen. En dat een ander tegen ons zegt, maar God die rijk is in barmhartigheid. En dat je de neiging hebt om te zeggen, ja, je kan me nog veel meer vertellen. Maar ik zit in de sores. En ik heb het heel erg moeilijk. En ik heb het heel erg zwaar. Maar God, en dan gaat het erom. Ja, en wat moet er nou in ons leven de doorslag geven? Ik zeg het ook tegen mezelf hoor. Want ik heb in de achterliggende maanden ook van die momenten gehad of tijden gehad dat ik heel erg ten neergeslagen was. Dat ik ook niet wist hoe of het verder moest. En dat zit ook in ons. Van tijd tot tijd, dan steekt dat de kop op. Maar daarom zeg ik, preek ook tegen mezelf. Maar God, die rijk is in barmhartigheid. En dat is ook bij de voorbereiding, als je daar dan mee bezig bent. Maar God, die rijk is in barmhartigheid. Nou, ik denk aan een, toen ik nog studeerde en me voorbereidde op de verkondiging van het evangelie. Toen sprak ik een oudere predikant en die zei tegen me, hoe bereid je nou een preek voor? Mag ik zeggen of ik dat doe? Ik zeg, ja, graag. Zegt, de eerste vraag die ik me stel, dat is, Heere, wat hebt u door dit woord tot mij te zeggen? We zeggen, als je dat nou verstaan mag, wat dat woord tot jou te zeggen heeft, dan heb je ook de gemeente wat te vertellen. Nou, zo sta ik hier. Als iemand die het ook van dit woord moet hebben. En die het ook moet leren, de Heer moet het me elke dag leren. Om nou af te zien, en dat heb ik vaker gezegd, af te zien van de omstandigheden. En ook al zegt u, ja, dat is zo moeilijk en ik staar me blind. En net als Petrus die wandelde op de golven. Hè, toen hij de sterke wind zag en de golven, toen begon hij te zinken. En dan weten we allemaal waar het voor Petrus op aankwam. Dat was dat hij op de Heere zag en op zijn woord. Vrees niet, ik ben het. Heb goede moed. Ja, daar komt het nu ook op aan. Maar God, die rijk is in barmhartigheid. Door zijn grote liefde waarmee ons heeft lief gehad. God is de bron van het heil. Hij is de bron van het leven. Hij heeft ons het leven gegeven. En dan wat hier staat, de bron van het heil. Dat zegt natuurlijk ook van, ja, hij heeft ons eenmaal het leven gegeven. Hij heeft ons geschapen. En met alle misère die ons vandaag treft en overkomt. Maar dan mag ik u ook zeggen, vanuit dit woord, uit Efeze 2, hij laat ons niet aan ons lot over. Kan je misschien wel eens denken, maar dat is niet zo. Maar God, die rijk is in barmhartigheid. Hij had nog meer. Hij heeft niet alleen maar de gedachte gehad, nog voor de schepping van de wereld. Niet alleen maar de gedachte gehad om de wereld te scheppen. En om ons het leven te geven. Maar hij wist van tevoren wat er met ons gebeuren zou. Hij had nog meer. Hij had nog wat achter de hand, om het zo maar te zeggen. En daar gaat het hier over. Hij is rijk in barmhartigheid. Door zijn grote liefde. Ja, Paulus spreekt in superlatieven, hè. En dat is toch ook om boven de misère van ons menselijk bestaan uit te stijgen, als het ware. En de hemelvaart is daar een beeld van. Christus is op aarde neergedaald, is in de kribben van Bethlehem neergelegd, in de misère van ons bestaan. Hij heeft aan het kruis van Golgotha gehangen. Hij heeft alle ellende van de wereld en van ons mensen zich aangetrokken. Hij is onze nood en dood gestorven. Maar hij is ook opgestaan. Hij is ook opgewekt. De Paasen geworden. Maar God die rijk is in barmhartigheid. En op de hemelvaartsdag mochten we gedenken. En daar zijn we ook mee begonnen met het zingen van die hemelvaartspsalm, psalm 47. Juicht o volken, juicht, handklapt en betuigt. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. En wat deed de Heere toen hij daar op die Olijfberg ten hemel voer. Dat kan je wel voorstellen, jongens en meisjes, dat jullie erbij geweest waren. De Heer Jezus had eerst met zijn discipelen gepraat, gesproken en nog bevelen gegeven. En ook beloften gegeven en ziet, ik ben met u al de dagen. En terwijl hij nog aan het spreken was, hief hij zijn handen zegenend over hen op. En toen zagen ze hem opstijgen. Dat hadden ze nog nooit gezien. Hij steeg op naar de hemel. Wat hebben ze toen gedaan? Wat hebben ze toen gedaan? Toen ze zagen dat de Heere opsteeg naar de hemel. Keken ze toen naar de grond. En zeiden ze toen tegen elkaar, kijk eens, daar liggen een paar hele mooie steentjes. Dat kan je niet voorstellen, hè? Nee, dat hebben ze niet gezegd. Nee, er zal niemand naar die steentjes gekeken hebben. En naar die grond gekeken hebben. Ze zullen allemaal omhoog gekeken hebben. Naar de Heer Jezus die naar de hemel voerde. Wat hebben ze toen gezien? Toen hij ten hemel voerde. Wat is het laatste wat ze gezien hebben? Dat zijn zijn zegenende handen. En toen nam een wolk hem weg van voor hun ogen. Dat is het laatste wat ze gezien hebben. Zo kan het wel eens zijn dat we afscheid moeten nemen van elkaar. En dan op dat moment dat je afscheid neemt van elkaar, dan herinner je je nog wel later hoe dat is gegaan. En dat misschien toen je afscheid nam van die man of van die vrouw, dat die je nog heeft nagestaard en nagezwaaid. Hij zwaaide nog naar mij. Zo is de Heer Jezus naar de hemel gevaren. En ja, dat zegt Paulus, en dat is door de ogen van het geloof. Hij mag zien op God de bron van het heil. En vervolgens bepaalt hij ons bij wat het voor ons betekent dat Christus is opgestaan uit de doden en naar de hemel is gevaren. Dat is het tweede waar ik uw aandacht voor wil vragen. Christus opwekking en hemelvaart. Ja, het betekent ongetwijfeld natuurlijk ook heel veel voor de Heer Jezus. Zijn opstanding uit de dood betekent heel veel. Want hij mag, misschien niet iets waar we zo vaak bij stilstaan, maar hij mag de dood achter zich laten. Hij is onze dood gestorven aan het kruis. Hij is begraven. Maar als hij opstaat uit het graf, uit de dood, dan laat hij het graf en de dood achter zich. Op de paasmorgen, als ze de vrouwen de Heer Jezus willen verzorgen, het lichaam van de Heer Jezus willen verzorgen, dan komen ze bij de graftuin en dan zien ze dat de steen afgewendeld is. En dan gaan ze het graf binnen en dan, ja, er zit daar een engel die het hen vertelt. En ze zien ook dat het graf leeg is. Hij is hier niet. Hij is hier niet. Hij is opgestaan, gelijk u gezegd heeft. En ze krijgen hem eerst niet te zien, maar ze krijgen wel de boodschap te horen. En zo is het met Pasen ook geweest. U hebt het niet gezien met uw natuurlijke ogen dat de Heer Jezus uit de dood is opgestaan. Maar het is u wel verkondigd. En dan niet door een engel uit de hemel, maar door een engel. Een boodschapper vanuit deze wereld. Dat zijn wij, dienaren van het woord. Boodschappers van goede tijding. Hij is hier niet, hij is opgestaan. Gelijk hij u gezegd heeft. En waar kwam het toen voor de vrouwen op aan? Dat die boodschap van de engel hebben geloofd. En ze zijn daarmee naar de discipelen gegaan en ze hebben het verteld. En hun woorden waren, staat er in het Lucas-evangelie, hun woorden waren als ijdel geklap. Gekke praat. De discipelen geloofden het niet. Maar het is wel met de bedoeling dat wij die boodschap wel zullen geloven. En als we die boodschap, kijk, de Heer Jezus is opgestaan uit de doden, hij is naar de hemel gevaren. Maar als wij in ongeloof verstrikt blijven raken en daar niet bovenuit kunnen komen, dan genieten we daar ook geen troost uit. Ik wil straks ook nog iets noemen over Jozef, die als slaaf naar Egypte is verkocht. En die later onderkoning is geworden in Egypte. En daar komen de zonen van Jacob om koren te kopen. En aan het eind van die hele geschiedenis, dan gaan ze naar hun vader Jacob. En wat ze dan te vertellen hebben, en dat heeft toch iets te maken met die boodschap van de engelen. Dan mogen ze aan hun vader Jacob vertellen: Jozef leeft nog en is regeerder in gans Egypteland. Hè? Hij dacht dat hij dood was. Hij dacht dat een wild dier hem had opgegeten. Want hij had dat kleed gezien, die veel vervige rok van Jozef. En die hadden ze in het bloed gedompeld. En ze moesten daar wel uit afleiden dat een wild dier hem had opgegeten. Maar nu mogen ze zeggen: vader, Jozef leeft nog. En dat is het wat de engelen verkondigd hebben aan de vrouwen. En de vrouwen aan de discipelen: Jozef leeft nog. En waar het op aankomt, nog eens een keer, dat is dat we dat geloven. Het kwam er ook op aan dat vader Jacob dat geloofde. Zolang die dat niet geloofde, dat zijn zoon Jozef nog leefde, had hij daar geen troost uit. Dat zult u wel herkennen. Het kan zijn dat je zondagsmorgens naar de kerk gaat. En dat ik weet niet hoe u wakker geworden bent. En dat u misschien met heel neerslachtige gedachten bent wakker geworden. En dat u bij uzelf dacht: ja, ik mag vanmorgen naar de kerk, ga ik naar de kerk. Maar wat moet ik er eigenlijk gaan doen? Dan kan het zijn dat je toch ook weer door ongeloof wordt overmand. En dat je bij jezelf denkt: wat heeft het allemaal te betekenen? Maar dan mag je er naar uitzien. Dat is ook nu u onder de verkondiging van het evangelie zit. Dan mag je er naar uitzien dat dat woord. Ja, ik heb niet anders te verkondigen dan het woord. Het woord van de levende God. En het is het levende woord. Mag je er naar uitzien dat dat levende woord van de levende God, van de levende Christus, die is opgestaan uit de doden, die is opgevaren naar de hemel, dat je dat gelooft. En dat is ook naar dat woord, Romeinen 10. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. En als u dat in uw leven hebt meegemaakt, dat u zei: ja, of dat u vanmorgen mag zeggen: ik weet daar wel van, ik weet er wel van. Dat ik aan het eind van mijn Latijn was en ter neergeslagen, geen uitzicht had. En dat ik de Bijbel opsloeg of dat ik in de kerk zat. En dat dat woord naar binnen ging. En dat dat woord zijn kracht deed op mijn hart. En toen mocht ik het geloven. Dat het waar is. En dan gaat Paulus nog een stapje verder. En dan zegt hij: ja, hij is voor de ogen van zijn jongeren ten hemel gevaren. Maar dan mag ik je ook zeggen: dat heeft hij niet alleen maar voor zichzelf gedaan. Het heeft voor de Heer Jezus veel betekend. Ik zei al, zijn opstanding betekent dat hij de dood achter zich laat. Zijn hemelvaart betekent dat hij toch in zekere zin verheven wordt boven de misère van deze wereld. Hij heeft er middenin geleefd. Hij heeft het allemaal aanschouwd. Ze zijn tot hem gekomen. Zieken, melaatsen, kreupelen. Hij heeft dat gezien, blinden. Heeft het zich aangetrokken? Heeft het aanschouwd? Is dat er middenin? Aan het kruis. Toen kwam het in alle hevigheid op hem af. Maar hij is van de aarde verhoogd naar de hemel. Hij is nu gezeten aan Gods rechterhand. Dat betekent ontzaggelijk veel. De engelen hebben gezongen. Hebben hem het heilig, heilig, heilig ook toegeroepen. De deuren van de hemel werden geopend. En hij mocht daar binnen gaan als de vorst van het leven. Maar wat betekent dat nou voor ons? Jezus deed dat niet alleen maar voor zichzelf. Of het is niet alleen maar voor hemzelf van betekenis geweest. Maar nou is het ook, en dat is het grote wonder, dat is een mysterie. Dat is het nou ook voor allen die in hem geloven. En die dat woord van God geloven. Die boodschap van de engelen geloven. Wat dan? Wat houdt dat dan in? Paulus zegt, wij zijn met Christus opgewekt tot een nieuw leven. En we mogen in zekere zin de dood achter ons laten. En we zijn met Christus gezet in de hemel. En ja, dan mag je zeggen, dat zegt Paulus in de Filippenzenbrief, onze wandel is in de hemel. Ja, hij zegt, wij wandelen niet meer op deze aarde. Hoe kan hij dat dan zeggen? Hij is nog wel hier op aarde, hij leeft hier nog wel. En toch zegt hij, onze wandel is in de hemel. Ja, we zeggen wel eens tegen iemand, je loopt in een roze wolk of je loopt op een roze wolk. Dat is ook een beetje zo, ja. Als je wandel in de hemel mag zijn, verheven boven alle misère van de wereld. Mede opgewekt en mede gezet met Christus in de hemel. Dat is in zijn hart. Dat is dat wat God gedaan heeft. Wat God bewerkt heeft. Wat Christus gedaan heeft. En dan kom ik bij het derde. En dat staat in dat zevende vers. Omdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom van zijn genade. Door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Opdat hij zou betonen. Opdat hij zou demonstreren. Opdat hij zou laten zien. En dat is een troost voor allen die vanmorgen zeggen, ik zie er niks van. Want u kunt dat allemaal wel zeggen. Jezus is opgestaan, maar ik lig nog in het graf. En Jezus is gezet in de hemel. En we zijn met hem gezet in de hemel, maar ik leef nog in deze wereld. Met alle misère van die. Alle tegenslagen en alles wat ons overkomt. Maar dan mag je pleiten, dat is dat hele woord, dan mag je op pleiten, mag je aan de Heere voorhouden. En dan ook dat zevende vers. Leg daar maar de vinger bij, opdat hij zou betonen. Opdat hij zou laten zien. Dus dat mag je gebed zijn. Heere, geef dat ik het mag zien. Ik heb ervan gehoord. Ik heb er kennis van genomen. Maar ik moet zeggen, ik ben er van nature zo stekenblind voor. En doof. Maar mag ik het dan toch zien, Heere? Dat is uw eigen bedoeling. God heeft Christus niet opgewekt uit de doden om te zeggen, nou ja, dat heb ik voor hem gedaan en daarmee is de zaak af. Nee, opdat hij zou betonen, opdat hij zou laten zien. Opdat hij, mag je ook zeggen, opdat hij daarmee zou bewijzen. Demonstreren. Ja. Nou, vergelijk het maar met iemand die naar je toe komt terwijl je zelf met grote schulden zit en niet kan betalen. En die komt naar je toe en zegt, joh, zit er niet over in, ik zal je schuld betalen. Wat zeg je dan? Nou, dat is prachtig natuurlijk om te horen, ik zal je schuld betalen, ik neem je schuld over. En je hoeft dus voor schuldeisers niet bang te zijn. Je hoeft voor een deurwaarder niet bang te zijn. Je hoeft voor een dwangbevel niet bang te zijn, want ik zal je schuld betalen. Nou ja, en die man die bij je komt, die gaat met je praten en die gaat zitten. Je geeft hem koffie. Ja, het is heel gezellig, maar er gebeurt dan verder niks. En op een gegeven moment dan denk ik dat je zult zeggen, ja, ik vind het heel geweldig dat u dan gezegd hebt dat u mijn schuld voor uw rekening zult nemen. Maar zou u me er wat van willen laten zien? Je kan toch eigenlijk pas gerust zijn tegenover die schuldeisers als die man die naar je toe komt of die vrouw die zegt, ik neem je schuld voor mijn rekening. als die je daar wat van laat zien. Zo is het nou ook met de Heere. Als je er nou wat voor, van mag zien. Als die man of die vrouw die je van je schuld af wil helpen, je schuld wil betalen, een cheque laat zien of bankbiljetten laat zien en zeggen, kijk eens. Ik zeg het niet alleen, maar ik heb het ook voor je meegebracht. En zo is het nou met de Heere. Hij laat het verkondigen, maar hij wil het ook laten zien, opdat hij zou betonen, ja, in de toekomende eeuwen. En daar heb ik me over verwonderd. Er staat in de toekomende eeuwen, er staat eeuwen in het meervoud. Dat was niet alleen maar voor de gemeente van Efeze op dat moment. En dat is ook niet alleen maar voor Gods glorierijke toekomst, als Christus terugkomt op de wolken van de hemel. Maar er staat in de toekomende eeuwen. Dat is nu, in die tijd tussen hemelvaart en wederkomst. Dat hij in de toekomende eeuwen zal betonen de rijkdom van zijn genade. En ik noemde dat daarnet al. Dat deed me denken aan die geschiedenis van Jozef. Jozef, die als slaaf naar Egypte was verkocht. En die onheus is behandeld door zijn eigen broers en later door Potifar in de gevangenis geworpen. Jozef beeldt daarin wel helemaal de Heer Jezus af. Die is overgeleverd om onze zonde. Die is aan het kruis is geslagen. Maar de farao heeft Jozef uit de gevangenis verhoogd. En uiteindelijk heeft hem dromen van de farao uitgelegd. En de farao heeft hem aangesteld tot onderkoning in Egypte, over Egypte. En dan moet hij koren verzamelen. De 7 vette jaren. Schuren bouwen. En dat koren opslaan in de schuren. Omdat er genoeg zal zijn in de 7 vette jaren. En dan gebeurt het zo. Dat uiteindelijk ook de broers van Jozef. De zonen van Jacob. Daarvan mogen profiteren. En Jacob had gehoord dat er koren in Egypte is. En die stuurt dan zijn zonen naar Egypte. En dan komen ze daar om koren te kopen. Er was in Canaan dus niks meer. Want er was honger in dat land. En dan moet je, ik heb het dus dan hiervoor ook over het geloof gehad. Hè? Dan moet je eens kijken hoe vaak dat een rol speelt. Die zonen van Jacob die zijn naar Egypte gegaan. Die hebben dat woord van hun vader geloofd. Er is koren in Egypte. Daar moet je naartoe. En dan mag ik u vanmorgen zeggen. De korenaren van Gods genade zijn hier in zijn huis. En dan hoop ik dat u daarom naar de kerk gekomen bent. En dat u daarom thuis. Ja, ik kan niet naar de kerk. Maar dat u thuis dan ook luistert. En verbonden bent. Met de verkondiging van het evangelie dat hier. In dit kerkgebouw, aan de Liezenweg, verkondigd wordt. En waar gaat het dan om? Als je nou op de bank zit of op een stoel zit en je zit te kijken naar de laptop. Waar gaat het dan om? Dat je gelooft dat de Heere door de verkondiging van het evangelie genade uitdeelt. En dat je gelooft dat je die genade nodig hebt. Ja, die zonen van Jacob. Die moesten wel zeggen. Ja, hier. Als we hier blijven. Hier gaat het niet goed. Want dan zullen we van de honger omkomen. Maar het ging er wel om dat ze dat woord van hun vader Jacob geloofden. En dat ze naar Egypte gingen. Om koren te kopen. En dan zijn ze daar. En dan worden ze ontvangen door die koning. Ja. Dan heeft ze ook wel op de proef gesteld. Nou, dat ga ik dan allemaal niet vertellen, maar waar het me nou wel om gaat, dat is dat als ze nou naar huis gaan, met zakken vol, hè, zakken vol met koren. Ja, ze hebben ervoor betaald. En wat is dan de bijzondere ontdekking die ze mogen doen, als ze hun onderweg hun zakken openen, dan ligt het geld bovenin. Het geld dat ze gegeven hadden voor dat koren, dat kregen ze mee terug. Dus met andere woorden, ze kregen niet alleen maar zakken vol, maar het was ook nog eens gratis voor niks. Dat doet me denken aan Jesaja. Waarom weegt u geld uit voor wat geen brood is? En uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Hoor aandachtig naar mij en eet het goede. Komt, koopt zonder geld en zonder prijs. Hoef er niets voor te betalen. Je kan er niet voor betalen. Want het is te veel en te groot. En je wordt overladen met gunstbewijzen. Dat is in de verkondiging van het evangelie. Ja, dat is ook een overvloed. Daarin laat de Heer het ook zien en laat het horen. Maar Paulus zegt ook wel ergens anders. God heeft zijn eigen zoon niet gespaard, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook niet met hem alle dingen schenken? Dat al die dingen voor dit tijdelijke leven. Heb je wel eens iets van die gunstbewijzen van de Heere gezien? We hebben het meer dan eens gezongen. Psalm 68 vers 10. Geloofd zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunstbewijzen. Dat is ook geen eten en drinken. Heb je vanmorgen eten gekregen? Heb je vanmorgen gegeten en gedronken? Dat is ook genade die de Heere gegeven heeft. In de hongerwinter 1944-45 hebben de mensen aan alles gebrek gehad, zeker in de Randstad. Dus dat was niet vanzelfsprekend. Ik weet dat van een ouderling in Katwijk die me vertelde, was een jochie van 14 jaar, moest hij met een handkar de Veluwe op. Zijn moeder had hem daar naartoe gestuurd, want er was in Katwijk niks meer. En hij moest bedelen. En het was voor hem, hij zegt, ik ben biddend die weg gegaan. Maar onderweg werd er nog wel eens geschoten, er waren luchtgevechten en zo. En dan zocht ik mijn toevlucht in een greppel. En ik moest ook oppassen dat ze niet alles wat ik gekregen had, me weer afnamen. Dat gebeurde natuurlijk ook wel, maar hij zegt, meer dan eens ben ik toch ook met een kar vol. Met eten thuisgekomen. En dan was ik verwonderd over wat ik meegekregen had in die hongerwinter. En toen heb ik het, ja, zeker ook wel mogen leren. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunstbewijzen. Gaat er maar om dat je er oog voor hebt. Dan zeg je, ja, ik had eigenlijk nog veel meer willen hebben. Maar zie nou ook eens op die kleine dingen. Maar dan nog veel meer, dat de Heere in de verkondiging van het evangelie genade aanbiedt. Zo rijk. Vergeving van zonde. Overwinning over de machten van dood en hel. En het eeuwige leven. Dat biedt hij aan. In Jezus Christus. Omdat hij zou betonen de toekomende eeuwen. Wij leven in zekere zin in magere jaren. Dat is wat dat corona betreft natuurlijk toch ook wel. Het zijn magere jaren. Moeilijke jaren. En voor de een natuurlijk in meerdere mate dan de ander. Dat weet ik allemaal wel. Maar als je in de wereld om je heen kijkt, dan moet je zeggen, het zijn magere jaren. Maar dat kan ook in geestelijk opzicht wel eens zo zijn. Te zeggen, we beleven magere jaren. Ja, ook als je rondkijkt en je ogen de kost geeft en je oren en luistert naar wat de mensen zeggen en denken. Maar in die magere jaren, dat is ook nu, 2021, in die magere jaren deelt de Heere zijn genade uit. En niet karig, maar royaal. Omdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen. Ja, hoort u hoe Paulus daarover verrukt is. ik heb daarnet al gezegd, hij spreekt een superlatieve. Opdat hij zou betonen de uitnemende rijkdom van zijn genade. Dat hij genade geeft, dat is al heel geweldig. Maar dan ook nog eens de rijkdom van zijn genade. Waar is een mens nou rijk mee? Met een groot kapitaal op de bank? Of moet je zeggen, nee, dat is het wat me rijk maakt. Dat is wat de Heere geeft. Rut was een arme weduwe. En ze ging naar de akker van Boas. En ze kreeg armen vol met aren mee van Boas. En nou is die meerdere Boas ook vanmorgen hier. Om de aren van zijn genade te laten vallen. En dan mag u met armen vol met aren van genade naar huis. En dan moet je niet denken, ja, dat de Heer een kare God is, dat is hij niet. Nou, de rijkdom van zijn genade. En dan nog eens de uitnemende rijkdom van zijn genade. En waarover dan hij, dat loopt daarop uit. Waarin bestaat dat dan? Door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Gesed staat er in het Hebreeuws. En dat mag je ook vertalen met gunstbewijs. God bewijst zijn gunst en zijn genade. We hebben de dood verdiend. We hebben, ja, nog erger dan dat. Verdiend om verloren te gaan. Maar hij betoont de rijkdom van zijn genade. Hij betoont zijn gunst. Hij bewijst zijn gunst. Waarin dan? Door zijn goedertierenheid over ons. In Christus Jezus. Hij betoont zijn gunstige, genadige gezindheid tegenover ons. Het kan zijn dat je zegt, ik voel er niks van. Dat kan. Maar dan zeg ik u, waar mag je dat nou zien? Geliefde gemeente van Haastrecht. Jongens en meisjes, waar kan je dat nou zien? Dat God je gunstig, genadig gezind is. Dan kan je zien, waar kan je dat nou zien? Dat kan je zien aan het kruis van onze Heer Jezus Christus. Als hij hangt aan dat kruis. Terwijl hij onschuldig is. Geen zonde gekend of gedaan. En ze hebben hem aan dat kruis genageld als was hij de grootste misdadiger aller tijden. En hij had vuur van de hemel af kunnen bidden. Om die moordenaars te verteren. Maar wat bidt hij dan? Dan zeg ik, ben er niet bij geweest. Ja, maar ik mag het u wel verkondigen. Want hij heeft dat wel gebeden. Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. En daarin, lieve mensen, laat de Heere zijn gunstbewijs, zijn genadige gezindheid tegenover ons zien en horen. Dat hij bidt, Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Er is een moordenaar die het gehoord heeft. Die het gezien heeft. En die neemt de toevlucht tot de Heere Jezus. En daarom laat de Heere dit verkondigen. Opdat ook u en opdat ook jij. Je toevlucht zult nemen tot de Heere Jezus. Die zonen van Jacob moesten wel naar Egypte om koren te kopen. Als ze in Kanaan gebleven waren. Dan zouden ze gestorven zijn. Ze moesten dat woord van vader Jacob geloven. En later. Als Jacob. Ja. Als Simeon is als gijzelaar achtergehouden in Egypte. En dan komen ze terug en dan zeggen ze, ja, dan moet Benjamin ook nog mee. En dan weigert Jacob om Benjamin mee te geven. Dan gaat Juda voor hem staan. Als de grote pleitbezorger, hè? Juda. Wat zegt hij dan tegen zijn vader Jacob? Vader. Want Jacob wilde Benjamin niet meegeven. Vader, als u Benjamin niet meegeeft, dan zijn we volgend jaar allemaal dood. Want u zegt, ja, ik ben Simeon kwijt, ik ben Jozef kwijt. En dan Benjamin ook nog. Nee, dat is te veel gevraagd. Maar omdat Juda dan voor hem gaat staan en zegt, als u hem niet meegeeft, dan zijn we volgend jaar allemaal dood. Wat heb u ermee gewonnen? En dan gaat Jacob overstag. En dan zegt hij, dan geeft hij zijn zoon Benjamin over in de handen van zijn broers. En dan zegt hij, ben ik, dat is zijn overgave, ben ik van kinderen beroofd, dan ben ik van kinderen beroofd. Maar God de Almachtige, geef u genade voor het aangezicht van die man, opdat hij uw broeder en Benjamin laat gaan. Dan breekt het geloof door, dat ze toch naar Egypte moeten. En lieve mensen, dat is nou de strijd. Want de duivel die zal wel zeggen, denk je dat je dat nou allemaal geloven kan? Want die dominee staat te vertellen wat er in de Bijbel staat. Maar waar het op aankomt, dat is dat je het nochtans gelooft. Tegen alles in. En die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden. Maar die niet geloofd zal hebben, dan zet je jezelf erbuiten, lieve mensen. Nou, dan zegt u, ja, dat staat ook in Efeze 2. Uit genade zijt gij zalig geworden. Door het geloof. En dat heb ik u vaker gezegd. Dat is voor heel veel mensen een struikelblok. Dan zeggen ze, ja, maar het moet je gegeven worden. Kan een mens dan uit zichzelf geloven? Wees nou eens eerlijk. Ja, een mens moet dat toch zelf geloven. Nou, als je in ongeloof verstrikt bent, dan moet je eens proberen om jezelf op te werken tot geloven. Moet je tegen jezelf zeggen, nou geloof het nou. Dat kan je niet, je kan die sleutel niet omdraaien, je kan dat niet veranderen. Maar God wel. En als er staat, het geloof is een gave Gods. Ik heb het u vaker gezegd, zeg het vanmorgen weer. Dat zegt de Heer niet om u dat te onthouden. En te zeggen, ik hou het voor mezelf. Het geloof is een gave Gods. Als de Heer dat zo zegt, dan mag je daarop pleiten en zeggen, Heer, ik heb het niet van mezelf, maar u geeft het toch. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. En dan mag je delen in de rijkdom van zijn genade. Door de goedertierenheid over ons. In Christus Jezus. Halleluja. Amen. We zingen Psalm 84 vers 6. Want God de Heer zo goed, zo mild is het al een tijd. Zon en schild. 84 vers 6. Laten wij danken en bidden. We danken u, Heere, voor wie u bent. Voor de genade die u uitdeelt. Voor de rijkdom van uw genade die u toont. Voor uw goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Maar daar zit wat achter, daar zit u zelf achter, daar zit uw grote liefde achter. En dat bent u. God is liefde, zegt de apostel Johannes. We bidden u, geef dat door al die dingen die u geeft. Dat is ook door eten en drinken dat we vanmorgen hebben ontvangen. En al die andere bewijzen van uw gunst. Dat we daardoor mogen zien wie u bent. Maar allermeest door de verkondiging van het evangelie. En dat u uw lieve zoon uit de doden hebt opgewekt. En dat u uw zoon gezet hebt in de hemel. Omdat ook wij door het geloof aan u verbonden zouden mogen delen in deze genade. En in deze goedertierenheid. Dat is het waar de tekst mee eindigt. Door de goedertierenheid over ons. In Christus Jezus. Daar kwamen we bij uit. Mag dat ook in ons leven zo zijn. Dat we daar ook aan het einde van deze dienst bij uitkomen. Bij u. Heer Jezus Christus, de gekruisigde. Die gestorven bent te begraven, maar die ook bent opgewekt en die nu gezeten bent aan de rechterhand van uw hemelse Vader. Ga met ons van hier, geleid ons over de weg, wezen met een ieder van ons. Zegen het bestuur en de leden van het bestuur afzonderlijk. Zegen dominee Liefting en het werk dat hij hier mag doen. Zegen en bestel hem tot een zegen. Zegen allen die u een taak geeft, de kosters, de organisten, we danken u, Heere, voor de begeleiding van de gemeentezang vanmorgen. Wij bidden u, geef dat het alles mag bijdragen aan de verheerlijking van uw grote naam. Heere, wij bidden u ook voor bruidsparen die plannen hebben gemaakt om in het huwelijk te treden. Binnen kortere of langere tijd. Heere, we dragen ze aan u op. We bevelen ze aan de troon van uw genade. En dat ze ook daarin de rijkdom van uw genade mogen zien. Heere, wij vragen het u uit genade. Om Jezus wil, ga met ons en zegen ons. Blijf met de mensen thuis. Die met ons verbonden zijn en waren. Heere, ontferm u. Over een ieder. Ook als ze nog wat te vieren hebben. En gedenken mogen. Uw grote genade. Die ons ook in het vermeerderen van onze jaren bewijst. Heere, heb dank daarvoor. En hoor ons gebed. Uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte Psalm 68. Daarvan het 9e vers, Psalm 68, vers 9, Gods wagens boven het luchtig zwerk, zijn 10 en 10 maal 1000 sterk verdubbeld in getalen. 68, het 9e vers, mag ik u vragen om dat staande te zingen. dan heen in vrede. Verheft uw harten tot God. En ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen. God zegen.